Goedemorgen. Zullen we met elkaar het woord van God openen bij de brief van Paulus aan de Romeinen. En dan lezen we hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 5. Romeinen 9, vers 1 tot en met 5. Paulus schrijft daar: ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus. Ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Die God is, boven alles. Te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Op deze uitzendzondag, want dat is het voor uw gemeente, willen we nadenken over deze verzen. Wat kunnen we leren voor ons zicht op Israël? Hoe mogen we denken over dit volk? En wat als Nieuwtestamentische christenen mogen we vooral doen? Laten we zien wat dit gedeelte ons te zeggen heeft. Misschien eerst iets kort in vogelvlucht over de Romeinenbrief. Wat is het centrale thema dat Paulus aan de orde stelt in deze brief aan de christenen in Rome? Hij heeft het eigenlijk luid en duidelijk gezegd in hoofdstuk 1, vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek, de niet-Jood. En die kernachtige centrale zin, die wordt uitgewerkt in de rest van deze brief. Wat dat betekent, wat Paulus daar in een notendop gezegd heeft. En dan begint hij in hoofdstuk 1, 2, 3, door heel diepgaand te laten zien dat geen mens, of hij nou Jood is of niet Jood, maar geen mens voor God rechtvaardig staat. Niemand is rechtvaardig voor God. Alle mensen staan onder het oordeel van een heilige God. Alle argumenten waarmee je meent dat je voor God kan staan op eigen kracht, die worden uit handen geslagen. En Paulus brengt dat heel duidelijk naar voren, wat de nood is van ons mensen. En dan vanaf hoofdstuk 3, vers 21 tot en met 5, wordt uitgewerkt dat ook ieder mens, Jood of niet-Jood, toch door de Heer Jezus Christus zalig kan worden. Door het geloof in Hem. En dat je dan vrij voor God mag staan. Vrij van oordeel. Vrij van schuld. Voor eens en altijd behouden. Maar dat is niet alles. Dan in hoofdstuk 6, 7, 8 laat zien dat Paulus ons voorhoudt dat we niet alleen maar vrij worden uit genade van schuld en straf van zonde, maar ook van de macht van de zonde. Dat wat de wet van God niet voor ons kon doen, dat doet de genade van God in Christus voor ons. De wet kan ons voorhouden wat juist is en niet. Wat waar is en niet. Wat Gods weg is en wat niet. Maar geeft ons niet de kracht om het te volbrengen. Dat doet de Heilige Geest in ons, die het nieuwe leven in ons uitwerkt. Zodat we inderdaad op een nieuwe manier kunnen leven. En dan eindigt hoofdstuk 8 met een grote climax. We hebben ook uitzicht op het zelfs worden als Jezus. Dan zijn we niet alleen maar vrij van de schuld van de zonde, niet alleen maar vrij van de macht van de zonde, maar eens zelfs van de aanwezigheid en alle gevolgen van de zonde. Dan zullen we onze Here gelijk worden, zodat Hij zelfs de grote broer is te midden van kleine broers en zussen die op hem lijken. Dat is onze eindbestemming. Daar zullen we uitkomen. Dat is dat plan wat God heeft met de zijnen, met gelovigen, met jou en mij. Heel grondig, heel uitgebreid wordt zo het evangelie van de Heer Jezus Christus door Paulus uitgewerkt in deze 8 hoofdstukken voor alle culturen, voor alle tijden, ook voor ons. En misschien hadden we na hoofdstuk 8 wel verwacht wat nu volgt in hoofdstuk 12 tot en met 15. Want dan begint Paulus te spreken over de praktijk van het nieuwe leven. Nu we dat nieuwe leven hebben ontvangen, hoe werkt dat nou uit in de praktijk van relaties met allemaal mensen om je heen, ook lastige mensen? Hoe werkt het uit in de relatie met broeders en zusters binnen de gemeente, ook lastige broeders en zusters? Wat gebeurt er als je op de praktijkvloer dat nieuwe leven van Christus mag uitleven? En Paulus behandelt dat in die hoofdstukken. Maar voordat hij dat gaat doen, vinden we in hoofdstuk 9 tot en met 11 dat hij eerst nog een ander onderwerp aansnijdt. En dat hij komt te spreken over Israël. Concreter over de betrouwbaarheid van Gods belofte aan Israël, eens gedaan. En je zou de vraag kunnen stellen, waarom doet Paulus dat zo? Kan dat niet wachten totdat we eerst hebben nagedacht over de praktijk van het christenleven? Nee. Paulus beschouwt datgene wat hij zegt in hoofdstuk 9 tot en met 11 als een deel van het fundament wat hij wil leggen voordat hij komt tot de praktische uitwerking van het evangelie. En je zou je de vraag kunnen stellen, waarom is het zo belangrijk dat hij nog 3 hoofdstukken de tijd neemt om dat uit te werken? De reden is dat het alles te maken heeft met dat centrale thema van deze brief. Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek. Maar wat is er gebeurd? Terwijl dat evangelie op zoveel plaatsen in het Romeinse Rijk verkondigd wordt. Paulus heeft het zelf meegemaakt. Het merendeel van het Joodse volk gaat helemaal niet in op het evangelie. Paulus heeft dat telkens smartelijk aan den lijve ondervonden. Overal waar hij kwam op zijn zendingsreizen, ging hij eerst naar de Joden, naar de synagogen. En hij besprak het evangelie met hen. En telkens moest hij meemaken dat de meerderheid van zijn eigen volk niets van het evangelie moest hebben. En zichzelf fel keerde tegen een verdere verspreiding van het evangelie. Terwijl juist heidenen, niet Joden, vaak in grote getalen tot geloof en bekering kwamen. En dat is een vreemd raadsel. Waarom neemt de meerderheid van Gods volk het evangelie niet aan, terwijl het allereerst voor hen is en ook allereerst tot hen komt? En blijkbaar begonnen sommige niet-Joodse christenen in Rome deze gedachte erop na te houden. Als het dus zo is dat de gemeente van Christus in meerderheid gaat bestaan uit niet-Joden die tot geloof in de Heer Jezus komen, terwijl de meerderheid van het Joodse volk Christus afwijst, zou het dan kunnen zijn dat God toch uiteindelijk dit volk heeft verworpen? Dat ze aan de kant zijn gezet vanwege ongeloof en verharding van hart. En dat God nu verder gaat met een nieuw volk, met een gemeente die bestaat uit hen die de Heer Jezus Christus navolgen. Want de niet-Joden aanvaarden het evangelie en de Joden gaan er grotendeels aan voorbij. Heeft dan dat oude verbondsvolk toch afgedaan? En het zijn deze vragen die de apostel in hoofdstuk 9, 10 en 11 diepgaand bespreekt. En er is nog een reden dat hij dat doet, van pastorale aard. Het heeft alles te maken met het leven van jou en mij. Paulus heeft in hoofdstuk 8 naar voren gebracht wat nu de blijde geloofszekerheid mag zijn van christenen. Als er iets is wat christenen kenmerkt, is het blijde geloofszekerheid. Dit mogen we zeker weten, dat God zijn kinderen zal brengen tot de bestemming die hij hen beloofd heeft. Tot de heerlijkheid die voor hen klaar ligt. En dat niets en niemand ons zal scheiden van de liefde van Christus en van dat plan wat God zich met ons heeft voorgenomen. Zoals hij zegt in Romeinen 8, vers 29. En wij weten, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders en zusters. Dat is Gods bestemming voor elke christen. Daar komt elk kind van God aan, absoluut. Maar eigenlijk zou je de vraag mogen stellen, hoe zeker is dit eigenlijk? Hoe kan je dit nou eigenlijk zeker weten, dat we die bestemming zullen gaan bereiken? Want God had Israël toch ook lief? Dit volk was toch ook uitverkoren? Maar als Gods plan met Israël dan toch ook spaak kan lopen door hun eigen ongeloof en hun eigen verharding, kan dat dan ook niet zijn met ons? Dat Gods plan ook met ons toch spaak kan lopen vanwege ongehoorzaamheid, vanwege ongeloof. Hoe weten wij dan zeker dat we zullen komen tot die bestemming? En deze vraag beantwoordt Paulus ook in deze hoofdstukken. Kort en goed is dit het antwoord. Gods plan loopt nooit spaak. Niet met Israël en zo ook niet met ons. Zeker te weten. En vragen we ons af, zoals sommige christenen in Rome toen, hoe moeten we eigenlijk nog denken over Israël? Hoe moeten we denken over dit volk dat in meerderheid de Messias verwerpt, tot hen gekomen, tot aan de dag van vandaag? Is er nog wel plaats voor hen? Dan vinden we eigenlijk in deze eerste 5 versen al snel een antwoord, luid en duidelijk. Want broeders en zusters, vrienden, Paulus brengt in deze eerste 5 versen van Romeinen 9 naar voren dat Israël nog steeds een uniek volk is, onder alle volkeren op aarde. Voorrechten heeft ontvangen die uitzonderlijk zijn. En heel bijzonder. En we lezen er heel wat in vers 4 en 5. Paulus spreekt over zijn broeders, zusters. En dan bedoelt hij deze keer niet zozeer zijn broeders en zusters in Jezus Christus, zoals hij dat gewoonlijk doet. Nee, dan heeft hij het deze keer over zijn volksgenoten. Zij die net als hij horen bij het Joodse volk. Kijk maar in vers 3 hoe dat woordje broeders verder wordt uitgelegd door het volgende. Mijn verwanten, mijn familieleden naar het vlees. Mensen met wie ik mijn afkomst deel uit het Joodse volk. En wat is er van dit Joodse volk te zeggen? Paulus noemt ze allereerst Israëlieten. En dat is de benaming die naar voren brengt als niets anders hun positie die uniek en uitzonderlijk is. Israël, dat is de term die voor hen gekozen is als het uitverkoren volk van God. En nog steeds, of ze nu gelovig zijn of ongelovig, wonen in het land Israël of daarbuiten, ze zijn, let op de tegenwoordige tijd, deel van dat volk dat God zich heeft verkoren, Israël. En hoe rijk die term eigenlijk is, komt naar voren in alles wat daarna genoemd wordt. En daaruit wordt ook die unieke positie duidelijk. Want er wordt heel wat opgesomd in vers 4. Het is 6 termen die we daar vinden, die uiteenvallen in 2 rijtjes van 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En de nummertjes 1 corresponderen met elkaar, de nummertjes 2 corresponderen met elkaar en de nummertjes 3 met elkaar. Ze eindigen in het Grieks allemaal op dezelfde letters. Dus we zullen ze ook samen nemen als samenhangende termen. Voor hun geldt de aanneming tot kinderen en de wetgeving. Dat zijn de eerste termen in die twee rijtjes. De aanneming tot kinderen en de wetgeving. En daarmee ziet Paulus terug op de bevrijding uit Egypte. Zo mocht Mozes tegen de farao zeggen namens God. Exodus 4 vers 22. Zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan, opdat hij mij kan dienen. En zo blijven de profeten spreken over de relatie van God tot Israël. Hosea 11 vers 1. God zegt, toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als de bemoeienis van God met zijn volk, dat in de ballingschap in Babel is terechtgekomen, als die bemoeienis van God moet worden uitgedrukt, dan zegt Jeremia 31 vers 9, als God belooft dat hij dat volk gaat terugleiden uit de Babylonische ballingschap, naar het beloofde land terug, dan staat er in Jeremia 31 vers 9, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, dat is mijn eerstgeboren zoon. Dan bindt de Heere God zijn vaderschap aan dat volk dat hij gaat terugleiden uit het land van Babel. En dat het volk bevrijd is uit Egypte, heeft God hen bij de berg Sinaï de wet gegeven. Voor Israël een geweldig voorrecht om het volk te zijn van de wet. Een voorrecht en een vreugde. En tot op de dag van vandaag viert men Simchat Torah, de vreugde der wet. Ik heb nog nooit mensen zo blij zien dansen vanwege het woord van God dat ze ontvangen hebben. Als je dat meemaakt, krijg je een brok in je keel. De vreugde van de wet. Het voorrecht dat de woorden van God toevertrouwd zijn. Om lief te hebben, om te doen. Vervolgens, van hun is de heerlijkheid en de eredienst. Het is onder dit volk dat de Heere God zich werkelijk heeft geopenbaard. Hij heeft zijn persoonlijke aanwezigheid onder hen getoond. Door de wolkkolom bij dag en de vuurkolom bij nacht. Tijdens die lange tocht door de wildernis, op weg naar het beloofde land. En op de berg Sinaï heeft God zijn heerlijkheid geopenbaard voor heel het volk. Ze hebben het allemaal gezien. En wat was het indrukwekkend toen de berg beefde. Er waren donderstralen en iedereen was diep onder de indruk. En toen de tabernakel klaar was en later de tempel die koning Salomo bouwde in Jeruzalem, toen daalde Gods aanwezigheid neer in het heilige der heiligen, boven het verzoendeksel. En geen mens, geen priester, geen hoge priester kon binnentreden vanwege de heerlijkheid van de Heere die daar aanwezig was. En de eredienst sluit daarop aan. De dienst in de tabernakel en daarna de dienst in de tempel was door God zelf ingesteld. Zo wilde de Heere gediend worden. Dat was de weg die hij had aangewezen, zodat zijn volk hem kon naderen, genade kon ervaren, verzoend kon worden door offerdienst. Het was door God zelf ingesteld en bevolen, in tegenstelling tot al die andere vormen van godsdienst die de mensen op aarde beoefende om zelfgemaakte goden te dienen op een manier die ze zelf hadden bedacht. Maar de Heere had de tabernakel en de tempeldienst gegeven, zodat Israël hem kon genieten en mocht benaderen. Een eredienst die, zoals het Nieuwe Testament laat zien, op zoveel manieren vooruitwijst op Christus en zijn verlossingswerk. Dan ook, van hun zijn de verbonden en de beloften. En deze beide termen hangen veel met elkaar samen. God heeft zijn verbond gesloten met Abraham. De kinderen hebben het al genoemd en het is al uitgelegd aan de kinderen. En dat is eigenlijk meerdere keren herhaald in het boek Genesis. Eerst aan Abraham en dan ook aan zijn zoon en kleinzoon, Isaac en Jacob. En zo is het overgegaan op de zonen van Jacob, de 12 stamvaders van Israël. En ook onder Mozes en Jozua is dat verbond met dit volk vernieuwd. En David. En bij al die verbonden heeft de Heere God beloften gegeven. En die beloften staan nog uit. Weet je wat het bijzondere is van vers 4 en 5? Dat gesproken wordt in de tegenwoordige tijd. Er staat niet, die verbonden en die beloften waren eens gedaan en zijn nu opgehouden. Nee, ze zijn gedaan en ze staan nog. Nog steeds zijn de verbonden en de beloften voor dit volk. Het is niet vervallen. Dat is het grote punt dat Paulus zal maken in deze drie hoofdstukken. Eigenlijk met de woorden van hoofdstuk 11, vers 29. Want de genadegave aan dit volk en de roeping van dit volk zijn onberouwelijk. God keert niet op zijn woord terug. Het staat en het blijft staan, wat er ook gebeurt. Daarom is er hoop voor Israël. En daarom heeft de Heere God met dit volk niet afgerekend. Ook voor hen. Vooral voor hen is de belofte van de Messias en van de heilstijd die komen zal aan het einde der tijden. En die beloften staan uit. Er is toekomst voor dit volk. Want God heeft zijn woord niet ter aarde laten vallen. Schrijf het maar bijna in chocoladeletters boven hoofdstuk 19 en 11. God blijft trouw. Als hij dat aan Israël doet, vrienden, dan ook aan ons. God blijft trouw. En dan vers 5. Van hun zijn de vaderen. En daarmee wordt zeker gedacht aan de aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob. Dan ook aan de 12 stamvaders, de zonen van Jacob. En in tweede instantie mag je zeker wel denken aan die lange rij van mannen en vrouwen die we leren kennen uit de Bijbelse geschiedenis. De profeten, David, de koning, Esther en Rut en Jozua, Samuel, noem ze eigenlijk allemaal maar op. En de ware climax is dit, aan het einde van vers 5. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Messias Jezus is wat zijn menselijke natuur betreft geboren uit het Joodse volk. Met kerst vieren we dat de Zoon van God mens werd onder de mensen. Dat is waar, dat mogen we helemaal zeggen. Maar we mogen ook specifieker zijn. Hij is de poort van het mensdom binnengekomen door geboren te worden uit een Joodse vrouw. Door geboren te worden als een Jood onder de Joden. Onze Heer was en is Jood. En dat is een eer die aan dit volk nooit ontzegd mag worden. Zoals eigenlijk ook aan de kinderen heel duidelijk uitgelegd is. In dit volk. Als het ware de schoot waarin de Messias voor dat volk en voor de wereld geboren is. Jezus die wat zijn menselijke natuur betreft deel is van het Joodse volk, is tegelijkertijd God te prijzen tot in eeuwigheid. Mens en God beide die te eren is samen met de Vader en de Zoon. En ik denk dat het indrukwekkend is om het zo te overdenken, maar dat is eigenlijk maar de ene helft die Paulus naar voren brengt. Want er is ook een andere helft die Paulus naar voren brengt. En daarvoor moeten we terug naar de verzen die we tot nu toe hebben overgeslagen. Vers 1 tot en met 3. En we hebben stilgestaan bij die unieke positie van het Joodse volk en die geweldige voorrechten die hen toebedeeld zijn, de beloften die uitstaan aan hun adres. Paulus heeft het duidelijk onder woorden gebracht en hij leert ons zo om bijbels verantwoord na te denken over Israël, dit volk dat tot op de dag van vandaag nog zo in het nieuws is. Maar hebben we ook opgemerkt hoe ernstig Paulus eigenlijk begonnen is met spreken? Ik denk dat je mag zeggen, nergens in al zijn brieven spreekt Paulus zo ernstig als hier in Romeinen 9 vers 1 en 2. Ja, nergens in de hele Bijbel spreekt een mens zo indringend en ernstig als hier. Tel maar met me mee. Ik spreek de waarheid. Dat is al genoeg. Daarmee onderstreep je wat je nu wil gaan zeggen. Het is mij ernst. En dan zegt hij, ik spreek de waarheid in Christus. Vanuit mijn verbondenheid met hem. Hij die mij ter verantwoording kan roepen voor de woorden die ik nu ga zeggen. Ik lieg niet. En je zou bijna willen vragen, Paulus, is het niet genoeg om het dubbel te zeggen, dat je zelfs driedubbel zegt, dat je ook nog moet verzekeren dat je zeker niet liegt. En dan, en mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Een menselijk geweten kan op zich feilbaar zijn. Wij mensen kunnen denken dat we het bij het juiste eind hebben, terwijl we verblind en verdoofd toch een verkeerde weg gaan. Maar Paulus zegt, mijn geweten betuigt mij dit mee door de Heilige Geest. Onder beslag van de Heilige Geest, onder inspiratie van de Heilige Geest, zeg ik de dingen die ik nu moet zeggen. Waar, mijn broeder en zuster, wordt met klem zo woorden ingeleid, als dat hier woorden worden ingeleid. En dan komt het. De apostel legt zijn ziel open en bloot voor ons neer. Ik heb een grote droefheid. Ik heb een voortdurend hartzeer. Ik sta op en ik ga naar bed met pijn. Welke pijn? Waarom? Voor wie? Voor mijn volksgenoten. Mijn familieleden naar het vlees. Voor Joden. Als het mogelijk zou zijn. Het is niet mogelijk. En daarom kan ik het ook niet bidden. Maar als het mogelijk zou zijn, zou ik wel verloren willen gaan, zodat zij behouden zouden worden. Wat zit er een emotie en wat zit er een diepte in deze woorden van Paulus? Zijn hart breekt als hij denkt aan zijn eigen volk. Hij is apostel van de Heer Jezus Christus. Aan hem is toevertrouwd de prediking van het evangelie. Hij heeft gezegd, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood. En zo heeft Paulus zijn bediening ook uitgeoefend. Hij, die genoemd wordt de apostel der heidenen, ging altijd eerst naar Joden, waar het mogelijk was. Lees het boek Handelingen maar na. Als hij ergens in een stad kwam, sprak hij, als het mogelijk was, eerst tot Joden. Voor hen was eerst het evangelie. En als ze het dan afwezen, en het was voor Paulus niet meer mogelijk om tot hen te spreken, dan ging hij verder met hen onder de niet-Joden, die wilden horen naar de uitleg van het evangelie. Wat een vreemd gebeuren. Dat Gods uitverkoren volk, met al die grote en kostbare voorrechten, zo onderwezen door de profeten om de Messias te verwachten, toch in meerderheid niet die Messias heeft aanvaard. Terwijl zoveel niet-Joden die zoveel minder in hun bagage hadden, met blijdschap en dankbaarheid het evangelie hebben aanvaard. Het is de pijn die Johannes beschrijft in het voorwoord van het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 12. Hij, de Heer Jezus, kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is pijn. Dat is pijn. Hoe hartverscheurend voor Paulus. En hij worstelt met dit gegeven. En vindt dan in de schriften antwoord. God zal zijn belofte waarmaken. De belofte blijven staan. Op zijn tijd en op zijn wijze zal de Heere grote genade betonen aan dit volk. Want de genadegaven en de roeping zijn onberouwelijk. God komt er niet op terug. Maar hier moeten wij leren van de apostel, broeders en zusters. Wat mij betreft zit het venijn in de staart bij deze preek. Ik wil graag een hele kritische kanttekening plaatsen. Bij heel veel Israëlliefde onder christenen in Nederland. Heel eerlijk gezegd vind ik het vaak veel te sentimenteel, te oppervlakkig, te triomfantelijk. En lijkt het wel alsof we een beetje Israël-fan met elkaar zijn. Hup, Israël, hup. Je weet wel, dat kleine, dappere, maar slimme volkje in het Midden-Oosten. Dat het toch maar zo slim opneemt tegen die zee van Arabieren en die zee van moslims wereldwijd. Die het allemaal hebben gemunt op dat kleine volkje. Maar klein, maar dapper, ze houden stand. Hup, Israël. Ik zou willen dat we onze betrokkenheid bij Israël, onze interesse in dit volk zouden koppelen met de bewogenheid die Paulus hier ook aan de dag legt. Kennen we iets van de smart waar Paulus hierover spreekt? Wat gaven de kinderen duidelijk antwoord, niet waar, op die vraag: wat moeten we doen voor Israël? Bidden! Waarvoor bidden dan? Dat ze de Heer Jezus mogen kennen. Wat zegt Paulus hier in hoofdstuk 10, vers 1? Broeders, zusters, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Dat ze toch die Messias zouden mogen omarmen die allereerst tot hen gezonden is. Ligt dat gebed op ons hart? Dit is een gewetensvraag voor de gemeente van Christus in Nederland. Bidden we hier elke zondag voor? Ik hoor het bijna nooit. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand met ons? Waarom bidden we hier niet voor? Het laatste alsof naar jou. Ik ken je wat langer dan vandaag. Dat is mijn voorrecht. En het laatste aan jou, een kort persoonlijk woord. Geroepen om dit evangelie van de Messias eerst voor Israël, om dat uit te dragen onder de Israëlieten in ons land. Ik gebruik bewust dat woord. Romeinen 1 vers 6 binden we op je hart vandaag. In volle ernst. Met het gebed voor je en ook de aansporing tot je van geduld en wijsheid in al je evangeliearbeid. Want hoe vaak, en ik zeg het een beetje vreemd, hoe vaak moet eerst het gelaat van de Messias worden schoongeveegd voor de ogen van zijn volksgenoten, zodat ze hem zouden kunnen herkennen als de Christus der schriften. Hun schriften. En dat gelaat moet worden schoongeveegd vanwege de lelijke vernislaag van kerkelijk antisemitisme. 2000 jaar lang, waardoor het gelaat van de Heer Jezus in hun ogen vaak zo verwrongen is geworden. En wij als kerk uit de heidenen hebben ons daarover diep te verootmoedigen voor Gods aangezicht. Maar de Heere zegen je met geduld en met wijsheid in deze bediening. Amen.